Geliefde gemeente, geef om je hart. Geef om je hart, want dat is best belangrijk als je weet dat er per jaar ongeveer 13 tot 1400 baby's geboren worden met een hartafwijking. Het is nogal wat. En elke dag overlijden er 107 mensen aan een hart- of vaatziekte. Zijn aangrijpende berichten. Geef om je hart. Ja, bedenk even, als ik nu naar het geestelijke mag, dat we allemaal ten diepste met een hartafwijking zijn geboren. Een hartafwijking. Dat zie je niet zo snel, maar zodra je het woord van God als een monitor aanlegt, dan komen daar heel duidelijk direct de afwijkingen helder naar voren. Het woord geeft het aan. Niet liegen, niet roddelen. Nou, al die 10 geboden, u kent ze wel, maar dan geestelijk nog een keer doorvertaald. Dat allemaal maakt me duidelijk dat ik in mijn gedachten, woorden en werken totaal niet beantwoord aan de wil en het woord van God. Mijn hart deugt dus niet. En nu is het wonderlijke, en daar gaan we bij stilstaan, dat nu de hemelse arts, mag ik het even noemen, de cardioloog met een hoofdletter K, die vraagt nu juist, geef mij je hart. Geef om je hart, geestelijk moet je nodig hebben om ook je hart te leren geven. Dat is een geestelijke beweging immers. Geef om je hart, dat ga je pas doen als de Heere in je werkt. Hoor daarom en luister, want het kan de laatste keer zijn dat het evangelie voor u, voor jou hier klinkt. We letten op, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat dit moet, hoe dit kan en waarom dit mag. Dat dit moet, hoe dit kan en waarom dit mag. Ja, dat hart geven, dat moet. We lezen hier dus iets over een leerling. Je mag natuurlijk ook de situatie van thuis invullen als vader en moeder die dus hun kind aanspreken. Vader spreekt zijn zoon aan. Maar het kan ook een leersituatie zijn dat Salomo tot zijn leerlingen spreekt. En dat is dan niet onpersoonlijk, maar dat is dan hartelijk. Het is niet zo dat meisje daar met dat blauwe truitje en die jongen daar met dat zwarte haar. Er is een band, er is een relatie. Mijn zoon, een goed pedagoog, is iemand die zijn leerlingen kent en die vraagt niet zomaar blinde gehoorzaamheid, maar die wil van harte gediend worden. Nu zijn er twee gevaren in de omgeving van de tekst. Zijn ze duidelijk aanwezig, namelijk twee gevaren die de gezondheid van het hart ondermijnen. En dat is drankzucht enerzijds en ontucht anderzijds. En ze gaan ook vaak nog hand in hand. Ze ondermijnen het leven, ze ondermijnen het fundament ook van de samenleving waarin wij leven. Dan is die vrouw, en dat is dan een verkeerde vrouw, dat is dan een vreemde vrouw, zoals ook in Spreuken 23 staat, een diepe gracht, een enge put, een loerende rover. Ze loert dus op die jonge man en ze probeert hem in het net te krijgen. Blijf dus uit haar omgeving. En kom je in een enge put terecht, dan begrijpt iedereen wel dat je er niet of nauwelijks uitkomt. Die twee dingen dus, drankzucht en ontucht, gaan volgens de spreukendichter hand in hand. En ze ondermijnen de samenleving. Ook toen in Israël, bedenk even dit om dat goed te peilen, dat de Heere zegt, ik heb een verbond met u gesloten en dat is als een huwelijk, denk aan Hosea. Huwelijksgemeenschap, zeg maar, van de Heere met dat volk van Israël. En wanneer je natuurlijk overspel pleegt, dan snij je die band met de Heere door. Ja, dat is inderdaad het ergste. En daarom wordt er hartelijk tegen gewaarschuwd. Alcohol en open spel, zoals ik zei, gaan vaak hand in hand. Laat ik het anders zeggen, wijntje en het treintje. Als de wijsheid is in de kan, als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. En dat treintje, dat is dan die willekeurige vrouw die verkeerd wil. Er wordt dus in vers 29 tot 35 duidelijk gemaakt hoe die dronkaard zich voelt en hoe die is. Hij gaat slingerend zijn gang. Hij heeft troebele ogen. Hij heeft verfomfaaide kleren. En heeft een bebloed gelaat. En morgen zal hij weer naar de fles grijpen. Het laatste vers van hoofdstuk zegt toch, ik zal hem nog meer zoeken. Hij is verslaafd. En kan er niet van afblijven. En daarom wil die spreukendichter door die korte spreuken, die martiaals inprenten, want dat zijn rijmschema's zeg maar in het Hebreeuws, inprenten, luister bij tijds. Doet u dat? En doe jij dat ook? Of ga je door? Luister bij tijds. Hoor mijn zoon. Dat staat er regelmatig. Vers 19. Hoor gij mijn zoon en word wijs. En richt uw hart op de weg. En dat vind je telkens weer in dat spreukenboek. En ouders, dan is het van belang dat u voorbeeld geeft. Want woorden wekken, voorbeelden trekken. Identificatiefiguren hebben vandaag heel hard nodig. Die zelf dicht leven bij de Heere en zijn dienst hartelijk aanbevelen. En ook dat kind als het ware is terugleiden tot dat doopvond. Daar is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan het voorhoofd van jou betekend en verzegeld. Daar heb je moeder en je vader een ja op gezegd. Namelijk dat ze jou zouden onderwijzen in de voorzijde leer. Jij heb dat te doen en ik zal voor je bidden. Sla er dan maar niet op. Maar die traan van moeder kan meer doen dan de dreigementen, nietwaar? Maar spreek ervan en laat uw leven er een getuigenis van afleggen. Hoor, mijn zoon. Mijn zoon, geef mij uw hart. Daar zit nog een diepere laag in die zin dat niet een wijsheidsleraar daar spreekt, Salomo, maar ten diepste is dat God. En ook de opperste wijsheid, de Messias, de Heer Jezus Christus. Ja, want heel het Oude Testament, gemeente, heeft u dat door, is eigenlijk de kraamkamer van de Heer Jezus. Hij is geboren in Bethlehem, maar al die tijd is hij in voorbereidende zin er, in die offers, in die priesters en noem maar op. Ook in spreuken is hij aanwezig. Mijn zoon, geef mij uw hart. Hart. Hart, dat is als het ware de directiekamer van een grote school. Nou, meestal staat die directiekamer open, denk ik. Zo was het althans vaak. Toen ik op school was en ook wel eens zo'n kamertje bewoonde. Die kamer kan openstaan, maar wat gebeurt er in die kamer? In die kamer vallen de beslissingen voor het schoolleven. Daar worden de lijnen uitgezet. In je hart, anders gezegd, vallen dus de beslissingen. Daar ontspringt de stroom van gedachten en begeerten en gevoelens. Het is het centrum van onze geest. Daarom. Mijn zoon, geef mij uw hart. Vandaar. Zeg iemand, hoe kan dat nou? De Heer heeft toch ons hart? Hij is toch de schepper van hemel en aarde? Jazeker, maar, helaas, we zijn gevallen. En we hebben ons hart gegeven aan de duivel, de overste der wereld. En we hebben ons hart geofferd aan hem en aan onszelf. Want ons hart tikt eigenlijk op ons eigen egoïsme, zou je kunnen zeggen. Dat tikt niet meer voor de Heer. Er is verzet, er is weerstand, er is vijandschap tegen de Heer. We hebben ons hart afgegrendeld voor die goede God en voor zijn woord. Dat is natuurlijk de opperste dwaasheid. Vandaar dat telkens weer wijsheid en dwaasheid scherp naast elkaar staan in het spreukenboek. Ziet u dat? Ons hart is bezet, gebied van de duivel geworden. Een fontein waaruit het verzet, zoals ik zei, en de vijandschap opborrelt. En we hebben de grendels ervoor en misschien hebben we er ook wel een bordje voor gehangen. Niet storen of no entrance, geen toegang, dit is privéterrein. Is dat zo bij jou? Bij u? Dat God geen toegang mag hebben tot je hart? Dat is verschrikkelijk. Dat is dus dwaas. We hebben het God ontstolen, zoals ik zei. Maar, ja, staat er echt maar bij stil. Het is een wonder dat God dat hart wil hebben. Mijn zoon, en veel gerust ook in mijn dochter, geef mij uw hart. Wrijf je ogen maar uit als je deze korte tekst ziet. De Heere, dat mag duidelijk zijn onder meer, heeft dus alle rechten op dat hart. Hij is immers de schepper van hemel en aarde. Alle mensen hebben hem dus te gehoorzamen. En dan komt er nog een tweede cirkel. Laten we zeggen, de grote cirkel geldt voor alle mensen. Dan zit er nog een cirkel in. En dat is de cirkel van het verbond. Wanneer je gedoopt bent, heb je ook in die zin plicht om in een nieuwe gehoorzaamheid te wandelen. En de Heer heeft recht dus als verbondsgod op ons allemaal. Dat is het. God heeft recht op ons. En als iemand dan zegt, dan kan je in afwerende zin zeggen, kijk eens, dat is allemaal wel mooi en aardig, maar ik kan me toch niet bekeren, dan is het zo waar dat je geen enkele minuut het recht heeft om onbekeerd te zijn. Als dat nou maar eens weegt, hè. Geen enkele minuut het recht om onbekeerd te zijn. Want we zeggen toch, ja, dat kan ik niet. Er zijn ook soorten mensen niet waar, die zijn eerlijk onbekeerd. Eerlijk onbekeerd zijn dat ze er eerlijk voor uitkomen dat ze onbekeerd zijn. En dat ze nog denken trouwens dan ook dat ze bij God nog wat hebben in te leggen. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Als je eerlijk onbekeerd bent, moet je maar eens vragen of je gaan wenen mag. Over je harde hart. De Heere heeft er dus recht op. En weet je dat het ook nog goed is naar jezelf om dat hart aan de Heere te geven? Waarom? Nou, zolang je op je eigen troontje zit en jij en u en ik de lakens uitdelen, dan hebben we ten diepste of een vol hart met alles en nog wat. Maar in wezen kan je ook zeggen, dat kan je ook nog zeggen, dat het een leeg hart is. Want het is niet te vullen met de dingen van de wereld. En ook niet met drank en noem andere dingen maar op. Je blijft een leeg mens. En de Heer Jezus heeft dat ook gezegd tegen de Samaritaanse vrouw, niet waar? Wie van dit water drinkt zal opnieuw dorsten. Heb je het gemerkt? Telkens maar weer blijft onze levensdorst dan ongelest. Buiten de Heer blijft je hart leeg en is het een vat van onrust. Maar als je je hart mag leren geven, en we hopen dat we dat ook duidelijk voor ogen zien in deze preek, dan is dat een ware vrede. En de hoogste geluk is dat. Echt geluk. Wie het hart niet aan de Heer leert geven, dan is er nog een reden om dat hart toch maar aan de Heer te geven. Want weet je waarom? Dan kom je om. Drink dat tot u allemaal door. Als je je hart niet aan de Heere geeft, dan kom je voor eeuwig om eeuwig, hè. Ik hoorde die ouderling van Heteren nog zeggen, jaren geleden natuurlijk, we zijn allemaal op weg naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Dat heeft hij hier op die kansel ook nog wel eens gezegd. Kunt u zich ook herinneren, ouderen? En dat is een nimmer eindigende eeuwigheid. Dus het moet. Het moet in de eerste plaats nog even helder voor de aandacht, omdat God het vraagt, in de zin van schepper en verbondsgod. Het moet ook, gezien dat je hart anders leeg blijft en dat je verschrikkelijk je bedoeling, je bestemming mist. En ten derde natuurlijk dat je dan ook nog een keer voor eeuwig ongelukkig wordt als je het niet doet. Dus bij tijd, luisteren. Waarom staat er nou, mijn zoon, geef mij uw hart? Waarom staat er nou niet, mijn zoon, geef mij je tijd? Geef mij je energie. Geef mij je geld. Veel mensen, er zijn er best wel ook, en zullen er slier ook wel zijn, die hebben heel veel over voor de kerk. Prachtig. Het kan ook buiten genade zijn, maar het kan natuurlijk ook met genade gepaard gaan. Je kan je geld geven, en dat is ook al heel wat, als je geld geeft voor de Heere. Als je kracht geeft aan de Heere, nou, dan mag je toch wel even een uitroepteken achterzetten. Maar waarom staat er nou, mijn zoon, geef mij uw hart? Omdat, ja, als je je hart, als je je krachten geeft en als je je tijd geeft en als je je geld geeft. Als je het allemaal zou doen, hè, dan ben je zo'n soort rijke jongeling idee, denk ik. Behalve dan dat geld, dat zat hem even dwars. Maar voor de rest, dan kan het allemaal nog buiten genade omgaan, gemeente. Het moet om je hart gaan. Een vrouw die een bloemetje ontvangt van de man, als die man niet zo lief voor haar is geweest, dan zegt ze misschien wel, hou je bloemetje maar, geef hem je hart. Nou, hij dacht het goed te doen, toch? Maar dat bloemetje moet dus, daar moet je hart in spreken. Nou, dat zegt de Heere, geef mij je hart. En anders heb ik je helemaal niet. En als ik je hart heb, dan heb ik je helemaal tegelijk. Nou, laten we dat maar eens uitwerken. Als inderdaad de Heere nou ons hart heeft, wat heeft hij dan? Nou, dan heeft hij ook onze ogen. Kijk maar naar het vers verder, 26b. Dan laat uw ogen mijn wegen bewaren. Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet, heb je ook alweer de voet, voeren uit der boze metten. Dan zijn onze ogen gericht op de Heer. Ik liet niet naar hand en oog op te heffen tot u omhoog. En dan is het waar dat onze ogen niet meer zullen dwalen over die sporthelden en de tv-sterren en weet ik allemaal niet. Nou ja, vul er maar aan. En vul u maar aan waar uw afgoden zitten. En mijn afgoden. Die moeten allemaal verbrand worden. En als mijn hart nou aan de Heere mocht leren geven, gemeenten, dan kunnen mijn ogen ook, zoals Job zegt, recht uitzien. En dan zal ik geen maagd begeren. In deze tijd, waarin misschien ook sommige vrouwen schaars gekleed gaan, is dat best een opgave. Maar dan kan dat alleen maar als je dus de Heere nodig hebt. En als je hart dus bij de Heeren is actueel, dacht ik, niet waar. Ogen moeten rechtuit zien. Oren, hoor, gij mijn zoon, en word wijs. Ja, hoe kan dat als de vreze des Heeren er is? En de vreze des Heeren is het beginsel van alle wijsheid. Horen, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan staan onze oren, om het zomaar te zeggen, in de goede richting. En dan luisteren we niet naar roddel. En heb je het al gehoord, zus? En dan krijg je dat doorfluisterverhaal. Je weet het wel, dat kennen de kinderen wel, hè? En er komt iets heel anders uit daar. En opeens is hij veel ernstiger ziek. En hebben veel grotere overtreding begaan. Nee, doe daar nou maar niet aan mee. Oren gericht op de Heere, geestelijke luistervaardigheid. Dat hebben we nodig. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Handen? Ja, handen grijpen naar het verkeerde, handen grijpen naar de goederen, handen grijpen uit begeerzucht naar, nou ja, vul maar in. Maar dan strek ik mijn handen uit naar de Heere. Ja, ik liet niet na, zoals ik zei, hand en oog op te heffen tot u omhoog. Dan gaan mijn handen samengevouwen worden. Ga ik mijn handen samenvouwen. En ik ga bidden tot de Heere. Voeten? Ja, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, zegt Romeinen 3. Maar als je nou de Heere kent, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, leer mij voor struikelen bevrijden en ga mij met u heilig voor. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en mijn mond. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. zal zingen. Doe je dat ook? Wat zingen we? Zal zingen voor de opperheren. Zingen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja, en dan is mijn overdenking, kent u dat ook? Van de Heere zo goed en zo zoet. Psalm 104 eindigt zo mooi. Die overdenking van hem zal zoet zijn. En er is een hartelijk verlangen om het woord te lezen. Doet u dat ook in de vakantie extra nog een keer, jongelui? Waar beginnen we over, dominee? Zou ik toch maar doen. Probeer eens te luisteren naar wat de Heere zegt. En niet alleen maar naar je vrienden. Hopelijk zeggen ze goede dingen, maar het kan ook anders zijn immers. Lees, luister. Nou zegt iemand, als ik zo hoor dat het moet, dan heb ik toch zo'n idee dat het iets is van een totale levensvernieuwing. Mijn zoon, geef mij uw hart. U hebt het inderdaad in het goed. Want dit is zoiets van een hartoperatie. En dan is het niet een hartoperatie waarin dus gerepareerd wordt aan het hart. Nee, met dat oude hart kan je niet voortleven. Met dat oude hart zou betekenen dat je de eeuwige dood tegemoet gaat. Het moet worden een operatie ten leven. En dat is toch, met andere woorden te zeggen, als hij dogmatisch wil, wedergeboorte. Wedergeboorte. Een totaal nieuw leven die uitkomt in de bekering en het hartelijk geloof. De tweede gedachte dan, hoe dit kan. Mijn zoon, er is een vraag die misschien op uw lippen brandt. Van ja, dat is allemaal wel goed en aardig, maar hoe gaat dat dan? Nou, laten we eerst zeggen hoe het dan niet gaat. Er zijn mensen aan de ene kant, jongeren en ook ouderen, en er zijn ook mensen aan de andere kant. Twee klippen, twee gevaren. De eerste is, oh, ik geef mijn hart wel eventjes aan Jezus. Lift up your hand for Jesus. Toch? En je komt naar voren. En het is kant en klaar. Ja? En zo is het niet. Maar er is ook een andere kant van de dijk. Je kan ook aan de andere kant van de dijk eraf. Namelijk, dominee, je bent in totale onmacht. Een mens kan zich niet bekeren. Waar hoor? Heb je wel eens een traan gelaten daarover? En wil u dan ook horen wat de Heer Jezus zegt? Gij hebt niet gewild, dus de onwilligheid is nog grotere schuld, zou ik zeggen. Zoek dan dekking, niet achter je geestelijke onmacht, want dan ben je net zo verkeerd als die andere partij waarin je misschien zegt, nou dat is toch zo oppervlakkig, ja dat ook. Ten diepste ook, want je reist gerust door en je geeft indirect de schuld nog een keertje aan de Heere. En wat moet er dan gebeuren? Dat je ophoudt met redeneren. Want redeneren, dat zei Van der Schuit nog eens, de reden eren. Nou, daar ben je dan klaar mee. Redeneren, dat betekent, ja, ik kan toch niet anders en dat gaat toch niet. En als de Heer er niet aan begint. Ik heb eens een jongerenreis geleid, jaren geleden overigens, heel lang geleden. Maar ik weet nog goed dat er een getrouwd stelletje was. En ik zei, ja, maar dat kan toch niet, hè, wat je nou wil gaan doen. En hij zegt, moet je luisteren tegen mij? Als ik bekeerd ben, doe ik het niet meer. Oh. En toen heb ik zoiets gezegd van, dat hoop je zeker dat het nog heel lang duurt. Voelt u wel? Dan geef je dus God de schuld en dan ga je zomaar gewoon verder. Nee, dan heb ik het liever maar met die worstelaar. Die zegt ook jong en oud, want ik kom zo bij jonge mensen tegen hoor. Die zeggen, dominee, ik heb ermee geworsteld en weet je wat nou het resultaat is? Nou, ik merk dat mijn hart nog afkeriger is geworden. Dat is wat? Dat is even ontdekkend. En dat dat even hard blijft als steen. En dat het koud en ongevoelig is. Dan roep ik maar één ding uit. Roep dan en vraag dan. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Het is waar, gemeente, dat de Heere zijn woord waar maakt. Maar wel vaag in die weg van de onmogelijkheid. Die ijs blijft staan. Maar nou breng ik u even bij Ezechiël 36 in gedachten, dat prachtige hoofdstuk. Waarin staat, ik zal u een steenhart, dat had je al. Maar ik zal in plaats dat stenen hart een vlezen hart geven. Ziet u wel? Een stenen hart, ja, daar kan je dus over laten regenen en dat gaat er alle kanten natuurlijk af. Maar een vlezen hart, dat is een gevoelig hart, dat is als een spons en dat zuigt dat water in. En wie geeft dat? De Heer. Ik zal. Ik zal, dat klinkt telkens weer in dat hoofdstuk. En dat is zo bevrijdend voor een vastgelopen ziel, dat hij zegt, Heer, dank u dat u het doet. Nou, ga daar dan met deze onvoorwaardelijke belofte, deze absolute belofte tot de Heer. Want de Heer maakt je hart buigzaam en pleit op dat woord van God. En weet u wat er gebeurt? Dan breekt de Heere dat verzet af. Langzaam maar zeker, meestal langzaam maar zeker, breekt de Heere dat verzet. En dat hart wordt vertederd. Het gaat goed van de Heere denken. Er komt droefheid naar God. En er is ook blijdschap bij tijden in de Heere. En er mag misschien ook nog wel eens een keer gezongen worden. O God, mijn hart. O hemel, majesteit is tot uw lof en dienst bereid. Wilt u het in de belijdenis terugvinden, moet u de Dordtse leerregels maar lezen. Hoofdstuk 3, 4. Lees het maar door. Een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige, tegelijk zeer zoete, wonderbare werking, die in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of opwekking van de doden. Dat staat er in een van die artikelen, nietwaar? Ziet u, onder de liefdesdrang, ja, onder de liefdesdrang van de Heere, word je met God verzoekt. Door de trekkende kracht van de Heere, door de overmacht van de Geest gebeurt het. Dat verloren zonen en verloren dochters het niet meer kunnen laten om hun hart aan de Heere te geven. Ten derde, waarom dit mag. Want hoe is het nou met deze oproep? Is dat nou een gewone oproep? Mijn zoon, geef mij uw hart. Kijk er nog maar van op, zoals ik al zei. Want de verdorvenheid in ons leven is op te scheppen. Je kan het zomaar zien. Het puilt uit onze ogen soms. En noem maar op. En nu wil deze Heere, die zo'n bewogen God is, die heilige God, die rechtvaardige Heere, ja zeker, die de zonde niet door de vingers kan zien, dat kan hij niet, want dan zou hij geen God meer zijn. Die wil toch in liefde, in barmhartigheid bewogen zijn met zondaren. De liefde van God is inderdaad grondeloos. Grondeloze barmhartigheid. Daar heb je geen grond, daar zie je geen grond in. Het is eindeloos, inderdaad. Een oceaan van liefde, die mijn verstand ver te boven gaat. En dat doet de Heere in zijn veelgeliefde zoon. Al zo lief heeft God, al zo lief. Ziet u die hand omhoog gaan van de jongen die zegt, mijn vader is groot. En die andere jongen op school zegt, mijn vader is zo groot. Nou, die andere jongen probeert er nog bovenuit te komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nou zegt die God, mijn zoon, geef mij uw hart. Hoort u het? Jongens, meisjes, jongeren, ouderen, grijzaards. Want ook de Satan kan tegen u zeggen, het is te laat. Hij zegt het toch, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat ge u zult bekeren en leven. En dat spreekt hij uit. En wat daalt de Heere dan laag af, ook in de heilige doop. Om zijn naam Vader, Zoon en Heilige Geest te verbinden aan onze naam. Het was misschien voor u al 80 of langer geleden. 80 jaar of langer geleden. Ziet u dat? En wat roept hij daarin uit? Keer weder. Gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Heb je al die jaren nou toch nog steeds je hart op slot? Nee toch. Kan toch bijna niet, zeg. onder zoveel liefdesdruk van de Heere. Mijn zoon, geef mij uw hart, niet mijn crimineel, mijn rebel, mijn bandiet, mijn overspeler. Dat kan je zijn, nietwaar, al ben je het inderdaad niet, kan je toch zijn met je ogen. Mijn moordenaar, want je vermoordt een ander met je woorden. Zou God niet recht hebben om het zo ons aan te spreken, mijn overspeler, mijn moordenaar, mijn rebel? We kunnen natuurlijk zeggen, oh, die IS-strijders, jongen, is ook zo hoor. Maar kijk eens naar binnen, en naar de praktijk. En nou zegt de Heer niet mijn rebel of zo, of mijn slaaf, maar mijn zoon. En vult dan ook maar in natuurlijk, zoals ik zei, mijn dochter. Lokkend en nodigend is de Heer. Je duizelt er toch van. En nogmaals, het geheim ligt in de zending van zijn zoon. Daar ligt het geheim. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Dus enige geboren zoon heeft de toorn van God ondergaan. In die drie uurige duisternis, die samengebalde eeuwigheid. Die samengepeste eeuwigheid. In die drie uren. En de schepping was er ook helemaal van ondersteboven, niet waar? U ook? En daar gaf deze zoon zich in volkomen overgave. In volstrekte gehoorzaamheid. In overgave zonder enige beperking, zonder enige voorwaarde. Dan moet dit en dan moet dat. Kunnen wij zo rechthebbende mensen zeggen, ja, maar dit en dat dan? Nee, de zoon gaf zich geheel. Voor 100%. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Niet af en toe zal ik het doen, maar altijd. Pure liefde, ongeëvenaard. Hij liet zijn hart aan zijn vader zien en hij gaf zijn hart voor zondaren. En ziet u nu de daad? Want liefde is daad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus het liefdebegrip in de Bijbel is niet zozeer dit. Natuurlijk hoort dat er wel bij. Maar als het geen bodem hebt in de daad der liefde, dan is het niks. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zo eens naar de wereld wat gekeken heeft, en eens wat bedacht heeft. Nee, hij heeft zijn zoon gegeven. En dan zie ik die twee doorboorde handen van de Heer Jezus Christus ook naar die linkermoordenaar zich uitstrekken en naar die rechter. Dan lees ik daar de bloedwonden van de Heer Jezus, de liefde van God voor een verloren zondaar. Daar blijkt toch dat de Heer Jezus zijn hart geeft. En dat het echt kan ook nog, dat je genade ontvangt. Het is een aanbod van genade. Dat is een welmenend aanbod van genade. De Heer is groot, zo groot juist in dat geven. Het is een gevend God die zijn ontfermende liefde schenken wil aan iemand die er niet naar vraagt. En hij geeft niet wat, maar hij geeft alles. En hij verlaat de hemel, de hemelse heerlijkheid, om het dienstkleed aan te doen. Want liefde is dienen. Denk aan de voetwassing van de Heer Jezus. En dan worden we allemaal welmenend geroepen. Allemaal. Hoort u het? Welmenend. Ernstig ook. Nou, zegt iemand, ik probeer natuurlijk bedenkingen, tegenwerpingen te overwegen, ook met u op de kansel. Nou, dan kan iemand zeggen, dominee, weet u wel hoe slecht het met mij eruit ziet, zeg. En mijn jeugdzonden die zweven regelmatig voor mijn ogen. Want daar en zus en zo is het gegaan in mijn leven. Laat ik het maar niet eens zeggen, want ik zal de vuile was maar niet buiten hangen. Nou, dat had David ook. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. En als u die psalm dan leest, moet u dan ook maar even doen. Dan is het zo wonderlijk dat in 25 staat, vergeef mijn ongerechtigheid, want... En wat volgt er dan? Vul het eens in. Die is klein. Dat is toch maar een kleine zaak. Ik heb niet zoveel zonde, want die is groot. Wij zouden zeggen, dan ga je toch niet naar de Heere toe. Juist is dat de pleitgrond, bekendelijk voor die David. Hier vergeef mijn ongerechtigheid, want als dat niet gebeurt, oh, verschrikkelijk maar, want die is zo groot. In die psalm heeft hij het verstaan, geestelijk, vanwege die verborgen omgang met de Heer. Nou, gemeente, ziet u het nou? Mag jij het ook zien? Dat vriendelijke aangezicht van de Heer in de Heer Jezus Christus. Kijk, wat David niet kon, hè, die kon niet sterven voor zijn zoon. Mijn zoon, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ik weet nog dat dominee Baas hierover gepreekt heb, jaren geleden. Vergeet het niet meer. Mijn zoon, was ik voor u gestorven. Nou, kijk, dat kon de Heer Jezus nou wel doen voor. Mijn zoon, geef mij uw hart. Uit die grondeloze barmhartigheid van eeuwigheid, gemeente, komt het voort. En als je nou iets van die liefde ervaren hebt, als je door de Heilige Geest wordt aangeraakt, want de liefde Gods wordt toch in je hart uitgestort. Jazeker, het is geen kille, koude godsdienst hoor. Die wordt dan in je hart uitgestort. Dat is dan zo overweldigend. Dat is dan zo heerlijk dat je het niet klein kan krijgen. Of? Ja. Hardnekkig. Nee, zeg. Nee. Afstand. Zoals eens iemand tegen mij zei in pastoraat. Toen ik over deze tekst jaren geleden preekte. Nou, dominee, ze vond mij natuurlijk een lochtmannetje. Maar ze zegt, nou weet je gelijk mijn ligging. Dan weet je gelijk mijn ligging. Nou, die ligging wist ik wel. Dat was blijf van me af. Dat was mijn ligging. Raak me niet aan. Laat me alstublieft in mijn godsdienstige huisje zitten. En kom niet met zulke dingen aan. En de Heere doet het. Niet een mens, mijn zoon. Geef mij uw hart. Verhard u dan niet, maar laat u leiden. Nu is het nog het heden der genade. Nu is het nog het welaangename tijd. Nu is het nog de dag der zaligheid. Waarom? Waarom zou je verloren gaan? Waarom? Waarom? Onder die uitnodigende handen van de Heer. Ja, dan is er nog een sluipweg. Dat heb je wel eens met de verkeer. Dan ga je een andere weg op. Weet je wel, sluipweg. Je kan ook nog je hart verdelen. Zondags is dat voor de heren, nou ja, voor schijn dan natuurlijk. En door de week is het voor mezelf. Dat is een halfheid die toch wel bij ons kan zijn, nietwaar? Je kan zelfs ijveren voor de rechtzinnige leer. Je kan ook wel eens een keer ontroerd zijn, allemaal mogelijk. En ten diepste weigeren om je hart aan de Heer te geven, terwijl de Heer zegt, geef mij je ganse. Hele hart. O gemeente. Zijn er, ja ze zijn er. Die zich verlustigen mogen in die liefde van God. In die liefde van de Heer Jezus. Die mogen zien in die bloedwonden van Christus. Die mogen zien dat hij niet naar het kruis is gesleurd, maar vrijwillig is gegaan. Die de vrijwillige offer heeft gebracht. En dat voor vijanden. Vraag als u het niet kent of die liefde u doorstroomt. U week maakt, u in beweging zet, want mijn zoon geeft mij uw hart, dat kan alleen maar vanuit de beweging van de Heer hoor. Dat komt alleen maar bij God vandaan. Maar de eis wordt erop gelegd, opdat we zouden vluchten, tot de Heer. Iemand zegt, misschien zo stil bij zichzelf, nou is dit meer iets van de toeleidende weg geloof ik. Nou hoe je het ook noemen wil. Maar als je nou verder op de weg bent dan, mijn zoon geeft mij uw hart, dat heeft dan eenmaal geklonken. En toen was het toch zo, die onberouwelijke keuze was gelegd. Die hartelijke liefde was er, maar hoe is nou dan? Want het is niet zo, dat het zomaar goed blijft. Liefde moet onderhouden worden, ook al sowieso tussen man en vrouw. Dat gaat zomaar niet. Als het goed was aan het begin van het huwelijk, is het heus niet zo dat je na 30 jaar zeggen kan, oh, dat blijft wel hoor. Ik kan gerust elke avond weggaan, mijn vrouw is zo aardig. Zo werkt het immers niet. Nee, er moet ook als je weer afgedwaald bent, of wat ook maar, dat je van het spoor bent, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond enzovoort, dan moet je weer terug. Maar hoe kom je terug? Moet de Heer je weer brengen. En dan komt er een hernieuwde keuze. Dus dit woord is niet alleen maar voor beginnende christenen, als ik het zo mag noemen, maar ook voor hen die verder op de weg zijn. Telkens weer moet die keuze worden vernield, een persoonlijke, hartelijke keuze. Want ik heb lievelingszonden, ik heb karakterzwakheden, misschien ben je wel eigenzinnig, misschien ben je wel behoorlijk ongelovig en achterdochtig, en wellicht is de wereldsgezindheid ook je huis binnengekomen. En heb je overal oog voor, behalve voor de Heere, en leef je daar zo de laatste tijd niet voor? Is dat zo? Nou, als dat zo is, kind des Heeren, dan is het toch terecht dat het hier klinkt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als je dan weer je hart mag leren geven, want dat is een wonder waar, dan zeg je toch echt, ja, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Telkens, gemeente, als ons hart de verkeerde richting op wil, komt opnieuw de roepstem van de Heer. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Is het geen machtig wonder dat de Heilige Geest ons niet loslaat? En dat u nog aan ons werken wil? En dat u nog op de stoep staat en dat u nog klopt? Dat moet u maar zien. Zeg nou niet, het komt te dichtbij. Zeg, dank u, Heer. Dat u aan mij werken wil. Dank u, Heere, dat u mij zo ver wil brengen dat ik mag zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En dat is dan inderdaad in uw waarheid wandelen. Want als de Heere dan je hart heeft, dan heeft hij je helemaal. En dan is de levenspraktijk daar ook mee verbonden. Dan is er geen scheiding tussen zondag en maandag en dinsdag enzovoort. Dat is een praktische godsdienst. Praktikale godgeleerdheid. Die ook doorvertaald wordt in het leven van elke dag. Om hem ook in ons werk, ook met je vrienden, ook op vakantie, ook in het verzorgingstehuis of wat ook maar, hartelijk te dienen. Met je, ja, is het zo? Met je ganse hart. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen, want dat is het. Als je je hart aan de Heer geeft, is dat natuurlijk niet een offer in de zin van ik leg wat in op het verzoenende werk van de Heer Jezus. Wel nee. Dank. Duizendmaal dank voor uw onuitsprekelijke gave. En ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het Hof der Hoven. En om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig lof. De Heere geven dat u dat mag doen uit genade. Amen.